tiendas a tus meses.
Oh.
Nu wel? Oké. Ik zei dus van harte welkom. Het is fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik zie ook een paar nieuwe gezichten. Nou, ik hoop dat jullie net als wij ook mogen genieten van deze avonden. En ik vond het zo mooi net, we waren net aan het bidden in de consistorie. En daar hangt echt een hele grote poster, schilderij met U zij de glorie. En ik vond het zo mooi, we zijn vorige avond met dat lied geëindigd om ook God de glorie te geven, de Heer Jezus alle eer en glorie te geven. En het is zo ons verlangen dat dat vanavond weer zo is. Dat, dat Hij de eer en de glorie krijgt die Hem toekomt. En eigenlijk zou Anne vanavond hier staan om de opening te doen. En van de week hoorde ik dat ik het mocht doen en de liedjes mocht uitkiezen. Ik dacht, wat is eigenlijk het thema voor deze avond? Dus ik ging even op de poster kijken en er staat op, zie het Lam van God. En ik moest denken aan Johannes, die ook dat zegt als hij bij de Jordaan is en hier Jezus aan ziet komen en zegt, zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En ik werd er heel blij van dat het dus vanavond echt heel specifiek over de Heer Jezus gaat. Dat Hij zichzelf heeft gegeven als een levend offer. En ik moest denken daarbij aan een stukje uit de Hebreeënbrief. En dat wil ik heel graag lezen. Stukje uit Hebreeën 9. En het gaat daar, hiervoor gaat het erover, gaat het over de onvolmaaktheid van offers onder het Oude Testament. En ik vind het zo mooi als we dan kijken in Hebreeën 9 vanaf vers 11. Daar staat, maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is, die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigden gesprenkeld hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En dan sla ik een klein stukje over. Ga ik verder in hoofdstuk 10, vanaf vers 4. Het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld, slachtoffer en spijsoffer hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd. En dan komt er een vers, en dat is eigenlijk een van de lievelingsteksten van mij uit de Bijbel. Toen zei ik, zegt de Heer Jezus dus, zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven, om uw wil te doen, o God. En op grond van die wil, vers 10, zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Voor eens en altijd gebracht. Ik wil heel graag met jullie deze avond openen. Ja, dank u wel, Heer Jezus. We willen echt beginnen deze avond om u de glorie en de eer toe te brengen. We zijn er de vorige avond mee geëindigd met dat prachtige lied, U zij de glorie. En we willen deze avond daar ook mee beginnen, Heer, omdat u het zo waard bent. Dank u wel voor deze mooie teksten uit de Bijbel, Heer, dat u zei, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Dat u uzelf vrijwillig heeft gegeven als een levend offer. Dat u zichzelf heeft laten slachten, Heer. En dat u voor eens en voor altijd dat volmaakte offer heeft gebracht voor ons. Dank u duizendmaal dank, Heer. We willen u echt loven en eren en prijzen dat u dat heeft gedaan. Heer, en dank u wel dat het vanavond over u gaat. Heer, dat dat we meer en meer u mogen leren kennen. Dat is zo ons verlangen, Heer. U beter te leren kennen. Nog meer te gaan zien hoe groot u bent. Hoeveel liefde u heeft voor deze wereld en voor ons. Heer, en ik bid voor deze avond. Heilige Geest, ik bid u dat u waait met uw geest door deze rijen, door dat u harten aanraakt. Heer, dat er niemand is die onveranderd naar huis gaat. Dank u wel dat uw woord levend is en krachtig. En dat, zoals je het zag, het is ook zo mooi zei de vorige keer, het altijd iets doet, Heer. Uw woord is zo krachtig en we danken u voor dat woord. We prijzen u om wie u bent. En we bidden u uw zegen over deze avond. In Jezus' naam. Amen.
Amen. Dankjewel, Tini. Het draait inderdaad allemaal om Jezus vanavond. En het is ook Hij die ervoor heeft gezorgd dat wij hier bij elkaar zijn. Het draait allemaal om Hem en het offer wat Hij gebracht heeft. Tini heeft inderdaad de liederen uitgezocht. Het zijn weer prachtige liederen. Ik geloof dat ik dat de vorige keer ook gezegd heb. Maar het zijn niet zomaar liederen die we zingen. Maar uiteindelijk kan je het ook zien als een gebed wat je woorden geeft om je dankbaarheid naar God te tonen. Dit zijn ook prachtige liederen daarvoor, dus ik wil jullie ook uitnodigen. Zing het als een gebed naar de Heer toe, weet wat je zingt. En dat zijn zulke prachtige woorden. Het eerste lied is Meer dan rijkdom, meer dan macht.
Meer dan schoonheid van sterren in de nacht, meer dan wijsheid die deze wereld kent, is het waard te weten wie. Dan schatten door iemand ooit aanschouwd. Meer dan dat, zo eindeloos veel meer, was de prijs die u betaalde. Verborgen door een steen, toen u zich gaf, verworpen en alleen, als een roos, geplukt en weggegooid, nam u de straf, en dacht aan mij, meer dan ooit. Meer dan rijkdom, meer dan macht, meer dan schoonheid van sterren in de nacht, meer dan wijsheid die deze wereld kent, is het waard te weten wie. Meer dan zilver, meer dan goud, meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd, meer dan dat, zo eindeloos veel meer, was de prijs die u betaalde. Verborgen door een steen, toen u zich gaf, nam u de straat en dacht aan mij meer dan ooit.
Dat is zo bijzonder dat hij in het kruis ging, echt jou persoonlijk in zijn gedachten heeft gehad. Jouw naam misschien wel geroepen heeft, want hij kende jou vanaf het begin. Zo lief had God de Vader ons dat hij zijn eigen zoon zond.
Zo lief had God de Vader ons dat hij zijn eigen zoon zond. En schrijnend was Gods pijn toen hij zijn zoon zo lijden zag. Toch is het Jezus bloed dat ons weer dicht in zijn nabijheid bracht. O, zie daar aan het kruis met al mijn schuld beladen, beschaamd hoor ik mijn eigen stem, hem logen hem smaden. Het was mijn zonde die hij doet, totdat hij riep, het is volbracht. Zijn laatste adem bracht mij hoop, zijn sterven werd mijn levenskracht. Ik roem niet meer in eigen kracht, in wat wijsheid is. Ik roem alleen nog in de Heer, zijn dood en zijn verrijzenis. Hoe zou ik delen in zijn loon de zegen die hij heeft behaald? Weet ik met heel mijn hart, zijn offer heeft mijn schuld betaald. Hoe zou ik delen in zijn loon de zegen die hij heeft behaald? Maar dit weet ik met heel mijn hart, zijn offer heeft mijn schuld betaald.
En daar willen we de Heer voor danken dat hij betaald heeft aan het kruis.
Dank u voor het kruis, Heer. Dank u dat u stierf voor mij. U droeg al mijn schuld en pijn. Nu ben ik rein. Uw liefde was mij schoon. Dank u voor uw offer. Was genade aan het kruis, liefde voor vieren voor altijd. Draagt u de hoogste kroon. Hoog verheven Heer, Jezus Zoon van God. De hemel gaf ons haar grootste schaam. Waardig is het Lam. Waardig is het Lam. Waardig is het Lam. Zittend op de troon. Zegevieren voor altijd, draagt u de hoogste kroon. Hoog verheven Heer, Jezus Zoon van God. De hemel gaf ons haar grootste schaam. Waardig is het Lam. Waardig is het
Glory, glory.
lang. Glorie, glorie, glorie aan het lang. Want Hij is waardig, ontvangen onze eer, het lang. Op zijn troon en onze stem verheffen wij tot Hem, het Lam op zijn troon.
Zie het Lam van God. Dat is wat Johannes de Doper zei. Het Lam van God dat aan het kruis waar al onze zonden gedragen heeft. Dank u wel, Heer. Dank u voor het kruis. Heer, dank u voor de weg die u gegaan bent. Dat wij hier in alle vrijheid mogen komen. En u mogen ontmoeten. Want dat is uw wens, Heer, dat we u ontmoeten. U wil ons ontmoeten. Heer, maar ons hart gaat uit naar u vanavond. En naar uw woord. Dank u wel voor Jacques, die ja, zo'n prachtige serie over de tabernakel heeft. Heer, waarbij ja, u ook weer zo dichtbij komt. Dat we u ook weer kunnen zien door het woord wat gebracht wordt. Heer, zet onze harten open. Help ons om alles te verstaan wat u wilt zeggen door Jacques heen. We zegenen hem zo in uw machtige naam, in Jezus' naam. Amen.
Test. Doet u het? Ja? Iedereen weer van harte welkom. Ik hoop dat jullie er een beetje zin in hebben. Nou, dat klinkt nog niet echt enthousiast. Hey, je kan een drukke werkdag gehad hebben, of een drukke studiedag. En dan zit je hier vanavond, dan heb je een warme maaltijd op en een bakje koffie. En dan kan je een beetje indutten, maar dat gaan we niet doen vanavond. En soms moet je ook daarvoor kiezen, hè? Ik ga me daarin niet mee laten nemen. Nou, zegt mijn vrouw wel eens van ja, jij bent altijd zo enthousiast, maar jij hebt er de hele dag ingezeten in die materie. En die mensen die komen misschien wel uit een ja, kom op, ze komen daarvoor. En we moeten er een beetje met elkaar voor gaan, toch? Zo staat ik erin. En dat hebben we ook een beetje nodig, merk ik. Ik kom in veel gemeenten, maar veel mensen moeten op sleeptouw genomen worden. Hè, die heel weinig mensen beschikken over intrinsieke kracht om zelf een weg te gaan. Die hebben altijd iemand nodig om bij aan te haken. En dan komen ze in beweging. Maar je moet leren om zelf je weg met de Heer te gaan. Amen. En dat is mooi, want dan maak je je in zekere zin onafhankelijk van mensen. Maar afhankelijk van hen. Nou, en mijn broeder Johan Schep zegt altijd, weer of geen weer, prijs de Heer. En dat vind ik altijd wel mooi, hoe die dan toch altijd, het zit hem niet altijd mee in zijn leven, maar hij weet toch altijd wel weer koers te zetten en dan focus te houden. Nou, zijn we gelijk een beetje wakker. Ik wil vragen of jullie vanavond met mij, om te beginnen, bladeren naar Exodus 27. Exodus hoofdstuk 27. Tini en Hans hebben het al genoemd. We gaan vanavond nadenken, ik heb het maar even samenvattend genoeg, over de Heere Jezus, het Lam van God. Maar als je daar goed over nadenkt, dan is dat eigenlijk best wel bizar. Ik weet nog wel, ik werkte in de kassen, ik deed daar vakantiewerk. En dan had ik nog wel eens gesprekken over de Bijbel, het christelijk geloof. En dan kwam je, op een gegeven moment spraken je met elkaar over zonde en over een offer. En een man die moest sterven en bloed dat vloeide. Nou, dat klinkt nog allemaal wel luguber, toch? En dat waren allemaal van die wijsneuzen, die kwamen van het VWO af en die gingen studeren. En die wilde mij wel eens aan de tand voelen van hoe zit het nu eigenlijk? En waar kon dat niet anders? En waarom moest er een man sterven en bloed vloeien als God dan almachtig is? En et cetera, et cetera. Nou, het is eigenlijk ook best wel apart, toch? Dat er één man kwam in de volheid van de tijd. Die zei, ik ben bereid om mijn leven af te leggen. Dat is ook bizar, dat is ook apart, dat is ook een mysterie. En die man die dat zei en dat gedaan heeft, is ook nog de Zoon van God. Dus het is niet zoiets van 1 plus 1 is 2, het is allemaal logisch, toch? Het is een mysterie, maar we geloven het, we aanvaarden het. En voor degene die het gelooft, ja, die heeft het. Ja, wat? Vrede, rust, vergeving, eeuwig leven. Maar het blijft een mysterie, laten we eerlijk zijn. En dat moeten we ook vanavond gewoon eerlijk tegen elkaar zeggen. Nou, jullie zijn aan het bladeren in Exodus 27. Even heel kort de draad oppakken vanuit de vorige keer. We hebben het gehad over een stukje achtergrondinformatie. Wat gebeurde er om de omheining? We hebben vorige keer de omheining benoemd. We hebben uitgebreid stilgestaan bij de deur, de Heer Jezus. We hebben de betekenis daarvan gezien. Maar we hebben ook een aantal groepen mensen gezien die zich voor die deur, voor die poort bevinden. Nou, wij zijn allemaal binnen gegaan, toch? Er is niemand die nog niet de stap heeft gezet naar binnen te gaan, hè? Want dan zegt de Efezebrief dat je zonder God in de wereld bent. En de Efezebrief voegt daaraan toe ook zonder hoop. Dus dan ben je een hopeloos geval. Nou, dat wil je niet vanavond. Dus zonder God, zonder Jezus, zegt de Bijbel, ben je zonder hoop in deze wereld. Een hopeloos mens, maar de Heer nodigt jou en mij om naar binnen te gaan. Dat hoef je niet op te zoeken, maar de beschrijving van de tabernakel, ik moet een beetje oppassen wat ik vanavond allemaal wel en niet ga delen, want over het Lam van God is zoveel te delen. Maar wat wel mooi is, de omschrijving van de tabernakel, die begint eigenlijk in Exodus 25 en die loopt door tot Exodus 40. Daar vind je in detail de beschrijving. Maar nu is het wel interessant dat wij van buiten naar binnen gaan. Maar als je de omschrijving leest van de tabernakel, dan begint Exodus 25 met de Ark van het Verbond. Dat is heel opmerkelijk. Dus wij zeggen, nou, voor de logica om het te kunnen blijven volgen, gaan we van buiten naar binnen. En de Heere God die geeft een opdracht aan Mozes. Hij maakt zijn plan bekend. Hij zegt maar, we beginnen binnenin. In het Heilige de Heilige en daar stond de Ark van het Verbond. Nou, ik denk dat dat niet voor niks is. Ik geloof dat het woord van God geïnspireerd is. Van begin tot het einde. En ik denk dat het ook belangrijk is. En dat is even een nadenkertje. God begint altijd in je hart. Hij begint altijd in het innerlijk van de mens. Dat was toen zo. Hij begint bij het begin. En dat is God zelf. Hij woont in het Heilige de Heilige. En vanuit het hart, vanuit zijn hart benadert hij mensen om hartsverandering te bewerken. Nou, heel veel mensen zijn meester erin om de buitenkant te veranderen. En dan ben je al snel onder de indruk van mensen. Hè? Nou, ik zou je de details besparen, maar ik heb 4 jaar gezocht naar vrede met God. En ik kwam in allerlei kerken, vooral de afgescheiden kerken. En ik had een prachtige buitenkant. En het gerucht ging in het Westland, ja, die jongen van Brunt, dat is een bijzondere jongen. En dan komen ze ergens niet te dichtbij, dat durven ze niet. En ergens hebben ze toch hun gedachten. Maar het was buitenkant. En geloof me, in 4 jaar tijd durfde niemand iets tegen mij daarover te zeggen. Niemand. Niemand. Ja, dat is toch apart. Wat beweegt die jongen? Eerst helemaal in de sportwereld. En nou zo'n degelijke kerel. Bijzonder hoor. Er zal vast iets van God zijn in zijn leven. Maar wat? En dan krijg je zo'n mystieke wereld, weet je wel. Je komt niet te dichtbij. Maar je blijft er ook weer niet van af. Zo vaag. En niemand durfde iets te zeggen, totdat er een predikant kwam. Ja, die kende dat uit zijn eigen leven, weet je wel. Die dacht, ja, dat is de schone schijn ophouden. Je hebt een mooie buitenkant, maar hoe is het met je binnenkant? Dus ik vertelde hele verhalen aan hem. En hij luisterde eens, en dat was voor mij, ik zal geen naam noemen, een heel indrukwekkend iemand. En met dat ik het had verteld, zei hij, maar los van al je verhalen, wie is Jezus voor je? Zo, die kwam toch binnen. Toen ontdekte ik en denk, hé joh, ik heb allemaal buitenkant. Maar God is op zoek naar mijn binnenkant. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. En ik ontdekte, dat wist ik al lang, dat mijn hart niet recht was voor God. Ik was dubbel. Hartig. Ik had een verdeeld hart. Nou, de les van het Heilige de Heilige is dat God in het binnenste begint. En ik geloof wel, dat geloof ik wel, dat wat van binnen zit, dat komt van buiten aan de buitenkant openbaar. Kan niet verborgen blijven. Waar je hart vol van is, daar loop je mond van over. Dat gaat je leven bepalen. Maar het is niet andersom. Eerst een mooie buitenkant, terwijl je binnenkant ver van God af is. En daar moeten we elkaar eerlijk op bevragen. Is het buitenkant of is het binnenkant? God die verlangt ernaar dat onze binnenkant overeenkomt met de buitenkant en de buitenkant met de binnenkant. Nou, even ter inleiding, maar het is wel een belangrijke gedachte, een belangrijk Bijbels principe, want vanuit het hart komen voort, hè, de uitingen van het leven, de keuzes die je maakt, et cetera, et cetera. Nou, wij zijn dus van buiten naar binnen gegaan en ik heb je verteld, die Israëliet die zag twee dingen als hij zijn teentje uitstapte. Het eerste wat hij zag was de wolk van de heerlijkheid, hè, de wolkolom overdag en de vuurkolom in de nacht. Dus je stapte je tent uit, of je nou helemaal wakker was of niet, maar in één keer werd je geconfronteerd met die wolk en je besefte, God is in ons midden. Dat is wat geweest, hè? In het midden van het volksleven. Zo de tegenwoordigheid van God zichtbaar onder zijn volk. Nou, wat dat betreft zou dat vandaag ook zo moeten zijn. Toch zeker als wij belijden dat de geest van God in ons is komen wonen. Dat we dat bewustzijn 's ochtends. Gods tegenwoordigheid in ons leven. Dan weet je ook wanneer die zich terugtrekt. Dat verschil is voor je dan heel duidelijk. Dat is belangrijk vandaag. Of je geest vervuld leeft. Of dat je zegt, ja Jacques, het is een beetje matig vandaag. Er kwam eens een man naar me toe die zei, ja, vroeger had ik ook dat vuur wat jij hebt. Ik zei, nou, waar ben je het kwijtgeraakt dan? De tegenwoordigheid van God in je leven is zo belangrijk. Elke dag. Hij een werkelijkheid. En dat heeft te maken met een toegewijd leven, ja dan nee. Het tweede wat ze zagen, wolk van de heerlijkheid, dat was die omheining. 2,5 meter had ik gezegd, hè, was dit ongeveer. Dus je kwam je tent uit, de wolkolom, en direct die omheining, die sprak van Gods heiligheid en Gods reinheid. En dat in het midden van het volk, in het midden van het tentenkamp. Nou, en nou kom ik bij het derde wat ze zagen. En daar heb ik het over het brandoffer. En dat was het vuur van het brandoffer en de rook die vanaf dat altaar opsteeg. Dat steeg dus vanaf de voorhof omhoog. En dat vuur moest blijven branden. Wie had het aangestoken? God zelf. En wie was er verantwoordelijk om het vuur brandende te houden? De priesters. Ja, jullie durven niet zo hard op, want nou komt natuurlijk mijn lijn. Wij zijn vandaag priesters onder het nieuwe verbond. Als ik vandaag aan jullie vraag, wie heeft het vuur in ons hart aangestoken? Jijzelf? Ikzelf? Nee. Dat was het ingrijpen van God in mijn leven. Ergens zijn soevereiniteit. Oh ja, zeker, mijn verantwoordelijkheid. Maar het blijft een mysterie, toch? Die twee die vinden elkaar ergens. Maar nou is dat vuur in mijn hart ontstoken, dat geestelijke vuur. En nou ben ik priester onder het nieuwe verbond. En ben ik verantwoordelijk om dat vuur brandende te houden. Nou, mag ik vragen, heb je zoals je hier zit een brandend hart voor Jezus? Ja, maar nee, dat vraag ik allemaal niet. Ik heb ook mijn jama's. De vraag is, heb je vanavond een brandend hart voor Jezus? Zoals de Emmausgangers. Toen Jezus hen vanuit de schriften onderwees, vanuit Mozes, eerste vijf boeken, toen brandden hun harten. Nou, hoe is het bij ons? Je hebt natuurlijk al veel eerder vandaag je Bijbel gelezen. Het is niet de eerste keer dat je hem opent, toch? Vanochtend was je er al vroeg bij. Dan denk ik, eerst eens kijken wat mijn Heer en Hij dan tegen me wil zeggen. Dat is mooi. Een brandend hart, daar zijn wij voor verantwoordelijk. En ik heb er ook mee te maken, hoor. Want in mijn hart wordt ook zand gestrooid. En er komt stof. En soms wordt er water op gegooid. En vul voor water, stof, zand, maar allerlei omstandigheden in. Allerlei mensen die je levenspad kruisen. Die soms het vuur willen doven. Maar ja, hebben jullie wel eens gehoord van de christenreis? Dat heel ouderwets boek natuurlijk. Een beetje de bevindelijke onder ons, die kennen dat boek wel. Maar het is een prachtig verhaal. Waar op een gegeven moment natuurlijk olie op het vuur wordt gegooid. Hè, om de tegenstand, maar niet de overhand te laten krijgen. Maar dat het vuur brandende blijft. En er was zo'n tuutje, daar kwam olie uit. En daardoor bleef het vuur brandende. Nou, dit is onze verantwoordelijkheid. Kom erbij, we zijn net begonnen. Welkom. Het is onze verantwoordelijkheid om dat vuur in ons hart brandende te houden. En daarom moet je alert zijn op wat er je hart binnenkomt. Op wat er je denken binnenkomt. Door je oogpoort, je oorpoort, et cetera, et cetera. We zijn priesters en we zijn verantwoordelijk om het vuur brandende te houden. Nou, inmiddels zijn jullie allemaal bij Exodus 27. Ga een stukje lezen. Het brandofferaltaar. Het eerste vers. U moet ook het altaar van acaciahout maken. De lengte moet 5 el zijn. Die ellen die moet je delen door 2, hè? Dan heb je de meters ongeveer. De breedte 5 el en het altaar moet vierkant worden. En zijn hoogte 3 el. U moet dan zijn horens op de 4 hoeken ervan maken. Zijn horens moeten er 1 geheel mee vormen. En u moet het met koper overtrekken. Vervolgens moet u de bijbehorende potten maken om zijn as te verwijderen. En de bijbehorende scheppen, sprengbekkens, vorken en vuurschalen, alle bijbehorende voorwerpen moet u van koper maken. U moet er vervolgens een rooster voor maken, een koperen rasterwerk, en op het raster moet u 4 koperen ringen maken op de 4 uiteinden ervan. U moet het dan onder de rand van het altaar plaatsen, van onderaf, zodat het raster tot halverwege het altaar komt. Verder moet u draagbomen voor het altaar maken, draagbomen van acaciahout, en ze met koper overtrekken. Zijn draagbomen moeten zo in de ringen gestoken worden, dat de draagbomen aan beide zijden van het altaar zijn, als men het draagt. U moet het altaar van planken maken, van binnenhol, zoals hij het u op de berg getoond heeft. Zo moet u het maken. Nou, hier hebben we hem, het brandofferaltaar. En hier gaan we vanavond even een beetje op inzoomen, dus ik hoop dat je bij de les blijft. Want als het vaak gaat in de Bijbel over offeren of over offers, dan vinden sommigen dat een beetje saai of technisch. Maar dat is juist mooi, hè? Want het gaat vanavond uiteindelijk om het hart, om de kern van het evangelie. Verzoening door voldoening. Daar gaat het om. Maar nou wil ik, voordat ik verder ga, iets wel heel duidelijk maken. Waarom wil ik dit duidelijk maken? Nou, omdat als het gaat over offeren vandaag in de christenheid, dan denken wij altijd direct, de Heer Jezus kwam naar de wereld, hij legde zijn leven af, hè? Hij is niet vermoord, dat zijn we wel eens met elkaar. Hij koos ervoor om zijn leven af te leggen en dat deed hij om jou en mij te redden. Hij bracht het offer. Nou, dat is ongeveer waar wij aan denken bij offeren. Het gaat allemaal om mij. Maar offers in de Bijbel hebben een veel bredere, veel rijkere betekenis. Nou, dat is misschien een andere serie. Maar je zou vanuit, als je meeschrijft, kan je dat opschrijven, Leviticus 1 tot en met 5, grofweg vijf offers kunnen onderscheiden. En die offers gaan niet allemaal over zonde. Als wij aan het offer van Jezus denken, denken we aan schuld, aan zonde, aan vergeving. Hoort dat er niet bij? Zeker wel. Maar het is wel belangrijk, in de tabernakeldienst ging het niet alleen over zonde en vergeving van zonde. Nee, er was veel meer te zeggen over de offers. Nou, laat ik echt heel beknopt, maar ik stip het even aan, want ik wil het gezegd hebben. Dat je weet van, oké, het gaat om meer dan vergeving. Het eerste waar in Leviticus 1 tot en met 5 over wordt gesproken is het brandoffer. Het brandoffer was een vrijwillig offer. Dat is een heel belangrijk iets. En dat brandoffer is eigenlijk, was een liefdevolle toewijding aan de Heere God. Een aanbiddingsoffer. Ja, dat is het eerste. Vrijwillig. En we bieden de Heere God iets aan om wie hij is. Dus even los van wat hij wel of niet geeft. Even los van hoe het in mijn leven gaat. Voorspoed of tegenspoed. Het brandoffer heeft hiermee te maken. Heere God, u bent het waard om te ontvangen alle lof, alle eer, alle aanbidding. En dit bied ik u aan. Amen. Dat is trouwens wel leuk, hè. Als ik nou vraag, heb je vandaag al gebeden? Nou, steek maar op je vinger, durf je? Wie heeft er gebeden vandaag? Nou, dat durven we wel, hè. En prima, moet je mee doorgaan. Maar wie heeft er vandaag al aanbeden? Er zit verschil in, zie je? Dat zie je ook in de zaal terug. Dat is belangrijk. Kijk, velen bidden wel. En ik heb ook een heel lijstje, hoor. Dingen die ik graag met de Heer deel, omdat ik weet dat hij de Almachtige is. Beter adres kan ik niet hebben. Maar ik geloof dat de Heer ons iets wil leren. Ook door de tabernakeldienst heen. Mogen we dan niet bidden om die dagelijkse behoeften? Jazeker wel. Alles onder dankzegging bekendmaken bij God. Alles. Ken mij in al uw wegen en ik zal je paden recht maken. Maar dat brandoffer was een offer van aanbidding. En dat is het offer, dat is het gebed, dat is de aanbidding, dat is de aan bieding die de Heer het liefst ziet. Het was dus vrijwillig ook. Het was niet verplicht. Het was of het in je hart is. Nou, is het in ons hart om de Heer te aanbidden? Ik geloof dat dat het hoogste offer is wat we kunnen brengen. Waarom? Nou, dan gaat het niet meer om mijn zonde. Dan gaat het niet om mijn vergeving. Maar dan gaat het om het vaderhart van God. Heer, u bent al mijn toewijding meer dan waard. En dan vertel je gewoon aan de Vader wie de Heer Jezus voor je is. Dat is aanbidding. Dat geloof ik echt. Daar wordt de Vader blij van. Het tweede, de rest zal ik korter behandelen hoor, is spijsoffer. Dat is een offer wat ook vrijwillig was, maar dat heeft vooral te maken met de overgave van het eigen leven aan God en ook wel dankbaarheid voor ontvangen zegeningen. Daar staat er weer iets tegenover soms, hè? Een zegening die we van de Heer ontvangt. Nou, Heer, dank u wel voor wat u gegeven hebt. Heer, anders was een aanbiddingsoffer. Dus dat is een spijsoffer, dankbaarheid voor ontvangen zegening. Ook vrijwillig. Nou, je voelt wel aan, ik begin met die vrijwillige offers, hè. Alles wat moet in de gemeente van de Heer Jezus, dat schiet niet op, hè. Nee, het gaat om die vrijwillige offers. Dat je gewoon zegt, ja, als de rest het niet doet, ik ga het wel brengen. Ik ken het vaderhart van God. Heel veel mensen moeten vandaag veel. Nou, geloof me, ik moet niet veel, hoor. Maar ik mag wel veel. En het is gewoon het verlangen van mijn hart. Spijsoffer brengen. Heer, dank u wel voor uw zegening. Ik tel uw zegeningen. Tel ze één voor één. En sommigen moeten ze 2 voor 2 tellen. Want anders dan redden ze het niet. Het derde. Het vredeoffer. Het vredeoffer was ook vrijwillig. Derde van de 5 die vrijwillig is. En dat sprak over de verzoende relatie met God. Het is goed tussen God en mij. Ben ik dankbaar voor. Ligt niks meer tussen. Nou, daar kunnen we amen op zeggen, toch? Wat heerlijk. Nou, dan ga je vanzelf offeren. Het vierde. Nou, dan kom ik... Vierde, pas bij de zonde. En dat heet het? Zondoffer. Nou, dat is eigenlijk het meest bekende offer. Jezus gaf zijn leven om de zonde te verzoenen. En vooral die van mij. Nou, het zondoffer is het vierde. Je moet het wel bijhouden, Tini. Het vierde offer. En dat was verplicht. De Heere God die had voorgeschreven, als je deze of deze zonde bedrijft, dan verplicht ik je om dat en dat offer te brengen. Dat was een plicht offer. Want er moest betaald worden. Het vijfde. Het vijfde is het schuldoffer. Het vijfde. Kom je ook in Leviticus 1 tot en met 5 tegen. En dat is het schuldoffer. En dat vind ik wel een heel mooi offer. Dat heeft te maken met boetedoening voor toegebrachte schade. En je kon wel eens een fout gemaakt hebben. Een zonde begaan zijn. Waar bepaalde schade uit voortkwam. Nou, dan is jouw daad vergeven. Maar ja, je hebt oorzaak en gevolg. Zo ben ik opgevoed. Het een is gevolg van het ander. En hoe gaan we daar dan mee om? Nou, daar had de Heer ook wat op bedacht. Daarvoor brengen we een schuldoffer. Boetedoening voor toegebrachte schade. Ik zeg het een beetje platvloers. Maar ik bedoel het niet eerbiedig. Alles is gedekt. Met al die, alles is gedekt. Dat is mooi, dat is het plan van God. Alles gedekt. 5 offers. De eerste 3 vrijwillig. De laatste 2 verplicht. Had je gezondigd? Verplicht om te offeren. Was er gevolgschade? Verplicht een schuldoffer te brengen. Nou, heel kort. Dit zijn 5 preken apart. Maar waar het even om gaat is dat je goed moet nadenken. Als we het over het brandofferaltaar hebben. Hebben we het niet alleen over zonde. Je wist dus ook niet altijd waar die Israëliet voor naar binnen ging. Hè? Je kon niet zeggen, hé, daar gaat Jacob weer. Die gaat al voor de 3e keer van de week. Je wist niet precies waar die voor naar de priester ging. Hè? Dus daar moet je altijd voorzichtig in zijn, ook vandaag. Niet iedereen die naar voren gaat voor gebed, die heeft gezondigd in de samenkomst. Iemand kan ook zeggen, ik wil gewoon een nieuwe toewijding maken, omdat hij mijn toewijding meer als waard is. En dan wil ik een broeder bij roepen als zijnde getuige. Hè? Dus goed beseffen. Je kon voor verschillende doelen, voor verschillende offers, naar de priester gaan. En het heeft allemaal te maken, uiteindelijk samenvattend, met de eredienst aan hem. Nou, als iemand nou, daarom heb ik die poppetjes hier neergezet. Als iemand nou naar binnen ging, en dit is heel belangrijk, dan moest die Israëliet altijd iets bij zich hebben. Moet je goed onthouden. Je mocht niet met lege handen komen. En dat is een belangrijk principe. Welk offer je ook bracht, of dat nou een spijsoffer was, hè, of dat nou een stier was of een lammetje was. Een Israëliet bracht altijd iets mee als hij het heiligdom inging. En dit vind ik al fantastisch. Willen wij bij de Vader komen, willen wij naderen tot de troon van God, dan moeten wij altijd iets, beter gezegd, iemand bij ons hebben. Begint al iets te dagen. Jezus, de Christus, het Lam van God. En als je een beetje thuis bent in de brieven van Paulus, weet je, daar ga ik dan ook weer doorheen, hè, in zo'n heel zo'n tabernakeldienst, want ik zit nog steeds bij mijn onderwerp. Wij zijn gezegend in de geliefde. Alle geestelijke zegen, zegt de Efezebrief, is enkelvoud, houdt verband met de Heer Jezus. Waardoor zijn wij gezegend? Door wie zijn wij gezegend? Door Jezus. Door wat Hij gedaan heeft. En alles wat Hij verworven heeft, daar laat Hij ons in delen. Dus onze zegen is verbonden met een persoon. Waarvan de Vader gezegd heeft, nou is de cirkel rond, deze is mijn geliefde, in wie ik welbehagen heb. En daarom geestelijke zegeningen houden altijd verband met de Heer Jezus. Los van Hem ben je een hopeloos geval. Maar in Hem en aan Hem en met Hem verbonden zijn wij gezegende mensen. Gezegend in de geliefde. Ik kan met vrijmoedigheid tot God naderen, omdat ik binnen ben gekomen met iemand aan mijn zijde. Waarvan, van wie de Vader gezegd heeft, deze is mijn geliefde. En het offer wat Hij bracht, werd door de Vader goedgekeurd. Daarom vond ik het mooi wat Tini las. Als het gaat in Hebreeën 9 en Hebreeën 10 over toen is Christus geopenbaard, dan denken heel veel mensen, oh, dat was de komst van Jezus naar de aarde. Nee, dat was de binnenkomst van Jezus in de hemel, nadat Hij zijn dienstwerk op aarde had afgerond. Nou, de halleluja's, die hadden nu ten hemel mogen stijgen. Dat vind ik zo fantastisch. Want er was een moment, Spreuken 8, dat Hij was in de heerlijkheid van de Vader. Hij verliet die heerlijkheid. Maar er kwam ook een dag dat Hij die heerlijkheid weer binnenkwam. Niet met vreemd bloed, stieren en bokken, maar met zijn eigen bloed. En Hij heeft de weg voor jou en mij gebaand. Maar de Efezebrief zegt, Hij is in de hemel gezeten, in de hemelse gewesten, boven elke macht en kracht en heerschappij. En iets verder staat, dat niet alleen Christus daar is, maar ook de Christen. Hij heeft mij meegenomen, en ik zeg het een beetje oneerbiedig, maar even in de taal van de tabernakel. Ik heb Hem ook meegenomen. Vader, ik kan anders niet bij u binnenkomen, maar ik heb iemand bij me. Met doorboorde handen. Met een wond in de zij. En met wonden in zijn voeten. Het offer werd goedgekeurd door de Vader. Zo mooi, hè? Gezegend. Colossensebrief, Efezebrief. In de geliefde. In de verbinding met Hem. Nou. Als we kijken naar dat brandoffer. Dan zien we dat dat offer, dat altaar, 5 el was breed, 5 el diep, hè, 5 bij 5, 2,5 meter, 3 el hoog, 1,5 meter hoog. Dus dat is vrij behoorlijk altaar. Waarom? Nou ja, heel simpel, daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben. Er moest een stier opgeofferd kunnen worden. Maar ja, er moest ook een lammetje opgeofferd kunnen worden. Dus het was 2,5 meter bij 2,5 meter dit altaar. Was een flinke altaar en 1,5 meter hoog. Maar nou is er iets vreemds aan dat altaar. Want wie gaat er nou een altaar waar het vuur voortdurend op moest branden, maken van hout? Dat is natuurlijk dwaasheid. Nou, dat acaciahout, daar komen we nog op. Dat ga ik uitleggen. Maar het is gemaakt van hout. Maar niet alleen dat, het is overtrokken met koper. En als je meeschrijft, dan kan je dat opschrijven. In de Bijbel is koper, ik zit even naar de tekst te zoeken. Maar koper is in de Bijbel een beeld dat koper doorstaat het vuur. Uit mijn hoofd gezegd, nummerie 16, daar kan je lezen dat koper het oordeel van God heeft doorstaan. Heeft de vuurproef doorstaan. Koper is dan ook een beeld van kracht. Hout is in de Bijbel een beeld van de mens. Hij is als een reisje voortgekomen, hè, die afgehouwen tronk als een wortel, als een scheut. De Heer Jezus als mens. Jesaja 53. Hout. Beeld van de mens. Maar de Heer Jezus die ook het oordeel van God heeft doorstaan. Koper. Geweldig. Dit altaar spreekt dus van de Heer Jezus in zijn menswording, hout. Maar ook de Heer Jezus in zijn godheid, kracht, koper, overtrokken. En op de vier hoeken van het altaar, dat zie je hier niet zo goed, zijn hoornen bevestigd. Nou, een hoorn is in de Bijbel ook een beeld van kracht. Hè? Neem een stier bijvoorbeeld, zoals je hem hier ziet. Die verdedigt zich met zijn horens. En die valt aan met zijn horens. Dus een stier, nou dat hoef ik een slager niet uit te leggen natuurlijk. Hè? Die heeft horens en dat is een beeld van kracht. En dat vind ik zo geweldig. Als je dus nadenkt over de Heer Jezus Christus, waar het brandofferaltaar een beeld van is. Als je nadenkt over die vier hoornen, dan zit daar ook het beeld van kracht in. En die vier hoornen staan op de vier hoeken. Waar denk je dat dat verband mee houdt? Met de aarde, de vier windstreken, de vier uithoeken van de aarde. Noord, oost, zuid, west. En dan werd er een offer gebracht en er werd bloed gestreken aan de hoornen van het altaar. Nou, dat is compleet. Dat vind ik fantastisch. Wij zingen dat lied wel eens. Daar is kracht, wonderbare kracht, in het bloed van het lam. Nou, dat bloed, dat is ruim 2000 jaar geleden gestort op het kruishout van Golgotha. En op datzelfde hout heeft Jezus uitgeroepen, het is volbracht. Daar heeft zijn bloed gevloeid. 2000 jaar geleden, maar wat een zegen. Dat er vandaag, 2019, nog steeds kracht zit in het bloed van de Heer Jezus. Dat in de naam van Jezus en door de kracht van Jezus bloed op grond van zijn offer er vandaag nog wonderen gebeuren. Wonderen van vergeving. Wonderen van heling. Wonderen van genezing. Wonderen van bevrijding. Alles op grond van dat bloed. En daarom moet dat bloed gepredikt worden. Waar? Alleen in Zaltbommel? Nee, tot aan de uiterste van de aarde. Noord, oost, zuid, west. We hebben een boodschap, niet om ons bij te verkneuteren, maar om het eerst tot ons te nemen en dan door de kracht van de geest ook uit te gaan en om dit woord te delen. Een boodschap van hoop, een boodschap van verwachting. En daarom is het ook belangrijk dat elke gemeente missionair is. Amen. Elke gemeente is verplicht, zeg ik, op grond van waar zij deel aan hebben gekregen, om uit te gaan. Daarom vind ik ook evangelisatie. Oh ja, laten we ook nog evangeliseren van dat jaar. Kunnen we ook nog wel doen. Nee, wij hebben iets van de Heer ontvangen. Ja, dat kan je niet voor jezelf houden natuurlijk. Dus dat wil je uitdelen waar je hart vol van is. Daar loop je mond van over. Daarom moet er ook nagedacht worden over zending. Want we zijn gered om anderen te redden. We hebben deel gekregen aan het offer van de Heer Jezus Christus. Om de kracht van dat bloed ook in deze wereld te proclameren. En om de mensen te brengen aan de voet van het kruis. En wat is het toch geweldig. Kijk, als ik daarover nadenk. Jullie kennen misschien dat oude Pinksterlied wel. Hè? Daar word ik altijd enthousiast van. All over the world, the spirit is moving. En dat klinkt ook heel vrolijk. Hè, ik ga niet zingen, dat is mijn gave niet. Maar dat is een lied wat mij meeneemt naar de rijkwijde en de kracht van het bloed van Jezus. Hoeveel levens zijn er na Pinksteren niet veranderd voor de eeuwigheid? Ten goede. Dat is toch fantastisch? Hoeveel levens zijn er niet door de prediking van dit offer? Totaal vernield. Is toch een mysterie? En dat gaat door tot op de laatste dag. En daarom is echt de vraag, een gemeente die niet missionair is, of ze het geheim van het offer van Jezus wel hebben verstaan. En of ze de kracht van het bloed voor zichzelf hebben ervaren. Want als je het eenmaal ervaren hebt, dan zeg je ja, misschien wordt het niet altijd gewaardeerd als ik het deel, maar ik kan mijn mond gewoon niet meer houden. Ik ben er vol van, want ik ben schoongewassen. En vanuit die wassing volgen ook die andere offers, begrijp je? Leven van aanbidding, toewijding, vrijwillig, enthousiast, gepassioneerd. Nou ja, na vanavond is het natuurlijk geen duw- en trekwerk meer in de gemeente. Dat begrijp je wel. Het gaat vanzelf. Vorige keer gaven ze al alles vanzelf, als vanzelf. Hè? Dat ze zeiden, stop, we hebben genoeg materialen. Het is genoeg zo. En vanavond zeg je, hey, dat offer van Jezus, dat gaat veel verder dan alleen vergeving van zonde. Joh. Ik was zo mezelf gericht. Als ik maar gered ben, als ik maar behouden ben. Maar ik ben gered om anderen te redden. Maar ik ben ook geroepen om de Heer te aanbidden. Om een leven van aanbidding te leiden. Nou, dat hangt niet af of je met een orgel zingt. Of met een gitaar zingt. Of een hele band hebt. Het gaat vooral om een hart van aanbidding. En een hartsgesteldheid die zo onder de indruk is van die offers. Die allemaal hun vervulling hebben gekregen in de Heer Jezus. Dat je zegt, nou ja, ik ga voor mijn zonde naar de Heer Jezus. Maar ja, zonde, laat me dat ook zeggen, die worden eerder uitzondering dan regel in het leven van een christen. Geloven we daar nog in? Romeinen 6, 7, 8? Of denken we in Zaltbommel, zoals ik ben opgevoed, jongen, het was nooit wat met je en het zal ook nooit wat met je worden. Ik geloof echt in geestelijke groei. Zonde wordt in het leven van een christen uitzondering, eerder dan dat ze regel zijn. Dat is echt de boodschap van het gekruisigde leven. En dat is een boodschap die in heel weinig gemeenten nog klinkt. Dus we tobben en rommelen maar raak tot onze dag van ons sterven. En zeggen, ja joh, straks zal ik mijn oogjes open doen in de heerlijkheid. Alsof het bloed van Jezus niet machtig en krachtig genoeg is. Om mij vandaag van elke verslaving los te maken. Daar geloof ik in. En voor de ene is dat een moment. Voor de andere een proces. Daar gaat het even niet om. Maar er is kracht. Wonderbare kracht. In het bloed van het lam. O, dat brandoffer, het spreekt van de Heer Jezus Christus. En dan moet je ook nog even dit onthouden. Als je gaat kijken naar de betekenis van het woord altaar, is heel interessant, bijvoorbeeld in het Hebreeuws, dan betekent dat plaats om te slachten. Plaats om te offeren. Als je naar het Latijn gaat kijken, het woord altaar, dan heeft dat woord altaar te maken, betekent het zoveel als hooggelegen plaats. Of verheven offerplaats. Ik doe bewust een beetje met mijn lengte mijn hand op hoog verheven plaats. En wat is het interessante? Ga alle offers in de Bijbel bestuderen. En je gaat één ding ontdekken. Ze zijn allemaal op een verhoogde plaats gebracht. Wie denkt niet aan Abraham en Isaac? Op welke berg? Moria, daar werd een offer gebracht. Nou, als je met de Joodse mensen vandaag het evangelie wil delen, deel de geschiedenis van Abraham en Isaac. Hij gaat zitten en hij gaat aandachtig naar je luisteren. Maar we gaan dan een paar stapjes verder, hè? Voorzichtig aan wel. Maar we gaan naar dat plaatsvervangende offer van onze Heer en Heiland. De Heer Jezus Christus. Moria, een verheven plaats. Toen Israël gebeten werd door de slangen, toen moesten ze een koperen slang maken. Die moest op een stok verhoogd worden. Degene die zagen op de slang, de koperen slang, die waren genezen. Die werden genezen, toch? Dus die slang die moest hoog verheven worden. Het was als het ware het reddingsmiddel, het offer. De enige weg waardoor een Israëliet kon worden genezen. En of jij nou helemaal uit je tent kwam, of dat je net om het hoekje keek, of dat je met één oog keek, of met een vierde, voor een vierde nog gezicht, hoe zeg je dat? Gezichtsvermogen had. Je werd genezen. En werd verhoogd. En toen kwam Jezus in de volheid van de tijd. En nou is er een discussie of hij wel gekruisigd is op de berg, op de heuvel Golgotha. Wie is er van jullie wel eens in Israël geweest? Nou, daar ben je natuurlijk ook bij Golgotha geweest. Nou, als je daar voor het eerst komt, nou, dan moet je een dag bijkomen. Wat een teleurstelling. Althans, dat had ik. En hier zit het nou, daarnaast een busstation, hè. Enorm hoeveelheid bussen, dat is dan Golgotha geweest. Ja, dit gaat nergens over. En dan zit je in de graftuin en dan heeft die man dat mooie plaatje van zoveel jaar geleden, dat die heuvel nog aardig intact was en dat daar een schedel in zichtbaar is. Nou, je kent het verhaal als je er geweest bent. De hoofdschedelplaats. Maar weet je, de Romeinen die kruisten vroeger mensen helemaal niet op een heuvel. Die zetten die kruisen naast de weg neer. Dat als jij als vreemdeling binnenkwam, nou ja, dat was natuurlijk, laten we eerlijk zijn, afschrikwekkend als je mensen aan een kruis zag hangen. Dus je bedacht je wel twee keer voordat je wat zou gaan uitvreten, of niet? Dus ze plaatsten die kruisen aan een doorgaande weg. Dus of de Heer Jezus op een heuvel gekruist is, dat is nog maar de vraag. Maar wat kan ik wel zeggen? Nou, hij is in ieder geval op een verhoging, op een verheven plaats gekruisigd. En of dat kruis nou een verticale balk had en een horizontale, daar zijn de deskundigen het ook nog niet over eens. Maar laten we een paalgang hebben, verhoogd. Zichtbaar voor het oog van mensen. Mooi is dat, hè? Het evangelie moet helder en duidelijk verkondigd worden. In de taal van 2017. Niet platvloers, niet oppervlakkig, maar wel helder en klaar. Het moet als het ware hoog verheven worden, zodat iedereen het kan zien. En dat iedereen het kan horen. En dat iedereen de boodschap van heil, van vergeving, van redding, van zaligheid, maar ook de boodschap van toewijding en aanbidding kan horen. En dat de Heer Jezus ook te benaderen is. Hij is iemand die dicht bij ons is gekomen. Het is niet voor een enkeling weggelegd. Nee, de nodiging gaat uit. En daar spreekt dat brandofferaltaar ook van. Het vuur moest blijven branden, maar dat altaar, dat staat hier niet goed afgebeeld, maar stond ook op een verhoogde, een verheven plaats. Het was een soort heel klein bergje, kleine verhoging. En het vuur en de rook waren zichtbaar. Nou is er nog iets technisch, maar ik zal het niet te ingewikkeld voor je maken. Er staat nog iets in de Bijbel over de horenen. Daar kan je over lezen. Ik wil die teksten wel noemen. In Psalm 18 bijvoorbeeld. En in 1 Koningen 1. En 1 Koningen 2. Dat als iemand onopzettelijk kwaad had gedaan. Of een doodslag had begaan. Onopzettelijk. Dan kon hij vluchten naar de hoorn van het altaar. En dan kreeg hij als het ware vrijspraak. Had onopzettelijk iets gedaan. Hij vluchtte naar het altaar. Hij greep de hoornen beet. Daar mocht hij binnenkomen. Hoefde hij in die zin niks bij te hebben. Maar greep het offer het altaar beet. En dat spreekt dus niet alleen van de kracht van Jezus bloed. Maar het spreekt ook van de bescherming. En de veiligheid. Om te zijn onder de bedekking van Jezus bloed. Er is veiligheid. Er is bescherming. Tegen het oordeel. Tegen de toren. En dat is zo'n bijzondere boodschap. Je weet dat in Amerika heb je van die prairiebranden. Hè? Dat verhaal ken je denk ik wel. En dat zijn van die branden die hoor je van ver al aankomen. Hè? Dat razende geluid. En die komen dichterbij. En als daar dan een boerderij staat. En die boer of die cowboy wie er dan ook woont. Die hoort die prairiebrand dichterbij komen. En wat doen ze dan? Nou, tegen dat vuur is eigenlijk niet te vechten, maar wat doen ze? Ze zien het heel in de verte al gebeuren en ze verbranden het gedeelte om hun boerderij. Dat verbranden ze zelf. Steken ze aan. En wat gebeurt er dan? Dan komt dat vuur razende dichterbij, maar daar waar het vuur al geweest is, trekt als het ware die vuurzee aan de boerderij voorbij en achter de boerderij gaat de vuurzee weer verder. Een prairiebrand, begrijp je? Waar het vuur is geweest, dan ben je veilig. Want het gaat er omheen. En als we denken aan de kruisheuvel Golgotha, is dat de plaats waar de toren van God over de zondeschuld, over de mensheid, werd geopenbaard. Daar is het vuur van Gods toren geweest. En wie schuilt in de Heer Jezus, wie door geloof één met hem is geworden, zal straks ontkomen aan de vuurzee die gaat komen, het oordeel van God, wat niet tegen te houden is. Maar zij die met Christus in het oordeel zijn geweest, zullen niet getroffen worden door het laatste oordeel. Daar spreekt het brandoffer altijd ook van. Dat vind ik zo geweldig. Je ziet het oordeel, ik hoop dat je zo de Bijbel leest, hè, in het licht van wat je op tv ziet, internet ziet. Je ziet het oordeel van God naderbij komen. Houdt niemand tegen, geloof me. En alle ontwikkelingen, ook in de Rooms-Katholieke Kerk op dit moment. De valse ecumene, ook met heel de islamitische wereld. Het is verschrikkelijk wat er op dit moment plaatsvindt. De paus die dingen ondertekent, et cetera, et cetera. Het oordeel van God gaat er absoluut aankomen. Die ene grote wereldkerk die vertoont al zijn trekken. Maar goed, dat is weer een profetisch woord. Maar het oordeel van God komt, maar wat een zegen. Dat het oordeel reeds op Jezus is geweest. En wie in Christus is, is niet alleen een nieuwe schepping, maar die zal straks voor het oordeel worden bewaard. Oh, we worden wel beoordeeld op onze werken. Wat heb je gebouwd? Dat geloof ik. We krijgen loon naar werken. Maar het oordeel van God zal ons niet treffen, omdat het oordeel van God op Christus was. En wie in hem is, die is straks gevrijwaard van Gods oordeel. Nou, dit is toch reden om halleluja te zeggen. Dit heeft ook alles met dat brandoffer te maken. Alles zit erin. Ik wil even doorgaan eens. Mag dat? Als je na afloop wat vraagt. Want anders ben ik uit mijn verhaal. Als je het niet erg vindt. Nu wil ik even iets gaan delen met jullie. Wat ik heel belangrijk vind. En span je in om dat te begrijpen. En dat heeft te maken met een bepaalde zorg die ik heb over de christenheid in Nederland. Als ik heel veel mensen vandaag vraag in de kerk. Wat betekent het voor jou, voor u om te geloven in Jezus? Zeg het in 2-3 zinnen. Dan is het schrikbarend wat daar vervolgens uitkomt. De een zegt, ja, 10 jaar geleden een zondagsgebed gebeden. En een ander zegt, ja, 5 jaar geleden mijn hart aan Jezus gegeven. Is dat allemaal niet waar dan? Nou, dat zeg ik niet. Maar weet je, het feit dat wij geloven in de Heer Jezus Christus in het evangelie, heeft een veel diepere lading. Laat me dit even uitleggen. Om de rijkdom van het evangelie te begrijpen, om de diepte van het offer te begrijpen, om het vaderhart van God beter te leren kennen, en om te begrijpen waar ik mee begonnen ben, waarom moest er iemand sterven in mijn plaats. Nou, het is heel eenvoudig, 3 punten. De Bijbel zegt, leert ons, dat God absoluut rechtvaardig is. Dat wil zeggen, zijn karakter is absoluut oprecht, eerlijk, puur, echt. Daar is geen vlekje duisternis in. Hij is ook heilig, et cetera, et cetera. Maar God is dus rechtvaardig. Dat betekent dat hij rechtvaardig is in alles wat hij doet. In alles wat hij denkt, in alles wat hij voelt, in alles wat hij vindt, in hoe hij handelt. Daar kunnen wij niet buiten, met ons verstand. Maar dit is God. Dit is zijn hart. Hij is schepper. Wat is de volgende? De volgende stap is dat God als schepper absolute rechtvaardigheid eist van al zijn schepselen. Dus willen wij in de heerlijkheid van God binnen kunnen gaan, dan moeten wij voldoen aan al Gods heilige eisen van rechtvaardigheid en heiligheid en barmhartigheid. Wij moeten volmaakt zijn. Dat is wat. Hier heb ik 4 jaar mee gelopen. Hè? God rechtvaardig. En dat niet alleen. Ik ben zijn schepsel. Hij eist volmaakte gerechtigheid van mij. En met minder neemt hij absoluut geen genoegen. Wie geen deel heeft aan Gods rechtvaardigheid en zijn heiligheid, zal de heerlijkheid van God niet binnengaan. Dat is het evangelie. En als je dit brengt in de gemiddelde gemeente, nou, mensen gaan op hun klok kijken, gaan op hun stoel draaien, zeggen, hoe durft hij? Maar dit is het evangelie. God is rechtvaardig. Hij eist rechtvaardigheid, dus hij brengt mensen in de knel, in de klem. En hij zet je schaakmat, want hij eist en je hebt niks om aan te bieden, te betalen wat betreft je schuld. Daar sta je. Vroeger zat ik onder prediking, daar werd gezegd, op 1000 vragen zou je straks geen enkel antwoord hebben. Zonder Jezus. En dat is een scherpe boodschap, hè? Maar omdat we die scherpte een beetje zijn kwijtgeraakt, zijn we ook niet meer helemaal verwonderd, zijn we niet helemaal meer verwonderd over de rijkdom van het evangelie. Ik geloof, naar de mate dat je dit verstaat en je innerlijke verdorvenheid kent, wordt het wonder van het evangelie alleen maar rijker. Want God is rechtvaardig. Hij eist rechtvaardigheid. Nou, daar sta je dan. En soms, moet je niet doorvertellen, spreek ik ergens en dan zie je de mensen op dit moment, zie je zo. Weet je, verschrikt. En dan, sommige predikers worden dan onrustig en die vroegen, ja, maar er is genade hoor mensen. En dan, oh, gelukkig, het is genade. Begrijp je? Zodra je de klemmen er een beetje op zet, maar hij wordt er al snel afgehaald, want anders, maar soms moet je de klem erop laten zetten. Laten staan. Begrijp je wat ik bedoel? Want 2 Korinthe 5, die bekende tekst, zegt dan dat eer God de zonde ongestraft liet, strafte hij ze aan zijn eigen lieve zoon. God moet de zonde straffen. Als iemand in onze familiekring of vriendenkring is vermoord en de vermoedelijke dader wordt gepakt en alle bewijzen zijn er dat hij de schuldige is, en de rechter zou hem vrijspreken, wat zouden wij dan zeggen? Dat is een onrechtvaardige rechter. En wat doen we daarmee? Die zetten we af. Die deugt nergens toe. Want hij is aangesteld om het recht te handhaven. Nou, geestelijk overgezet. God is absoluut rechtvaardig. Hij moet daarom de zonde straffen. Als hij de zonde niet zou straffen, wat dan? Dan is hij onrechtvaardig. Dan houdt hij op om rechtvaardig te zijn, oprecht. Dan houdt hij op om God te zijn. Dus God moest God blijven in het redden, rechtvaardigen van zondaren. En dit vind ik het mooiste van het evangelie. Want God is God gebleven. Hij zei niet, nou ja, joh, we doen zo, kom binnen. Absoluut niet. Zijn eisen zijn zijn eisen. Maar hij gaat jou en mij optrekken naar zijn standaard. En hij gaat jou laten delen als zondaar in zijn rechtvaardigheid. En hoe krijg ik deel aan die rechtvaardigheid? Door geloof. Dat wordt mijn toegerekend, boekhoudkundige term. Hij schrijft het over naar mijn rekening. Hij neemt mijn schuld en ik krijg zijn vrijspraak. Gratie, genade noemen we dat. Zo oneindig groot. Eer dat hij de zonde ongestraft liet, strafte hij ze aan zijn eigen lieve zoon. En daarmee is hij bij zijn woord gebleven. Ten dagen als je daarvan zult eten, zou je de dood sterven. Die dood is gekomen. Maar die dood is door één iemand is gestorven. Eén iemand heeft dat ondergaan. En dat is Jezus. Zijn eigen lieve zoon. Kijk, dit is een ander verhaal dan, ik heb maar het aan Jezus gegeven. Al begrijp ik het wel. Maar als je dit verstaat, dat gerechtigheid mij is toegerekend, dan zeg je, Heere God, wat een fantastisch heilsplan. Wat een reddingsplan, wat een verlossingsplan. U bent gewoon God gebleven. U zei niet zand erover, u zei bloed erover. En Jezus kwam in de volheid van de tijd vrijwillig. We hebben het nog steeds over het brandoffer, hè? Ik vind het zo indrukwekkend. En weet je, als je dit gaat verstaan, dan ga je de zonde haten. Krijg je een afkeer van zonde. Waarom? Omdat je niet gekocht en betaald bent met goud of zilver, maar met het kostbare, dierbare bloed van het lam. En als er vandaag één ding nodig is in de christenheid, is dat we dit weer gaan verstaan. Een kind van God zondigt niet goedkoop. En dan kom ik hierbij. Bij deze beste Israëliet. Stel, hij had gezondigd. Hè? Even, hij gaat een zondoffer brengen. Dat betekende dat hij dat beestje moest kopen. Dat moest gaaf zijn. Mocht geen gebrek aan zitten. Dus als hij zondigde, dan voelde hij dat in zijn portemonnee. Dus jij dacht de volgende keer wel 3 keer na. Of je weer naar die vrouw zat te kijken. Begrijp wat ik bedoel? Die jouw vrouw niet was. Want je voelde het in je portemonnee. En weet je wat? Dat is geen kanseltaal, maar dit is de kans voor je. Weet je wat het beste is van vandaag? Dat wij in de anonimiteit kunnen zondigen. En we lopen het gebouw binnen zonder zeggen. En Kees, hoe is het? Prima hoor. En ondertussen leidt Kees een dubbel leven. Begrijp wat ik bedoel? En ondertussen klagen we over, er is zo weinig kracht in de christelijke gemeente. Ik ben bang dat ik weet waar het aan ligt. Leven in de verborgenheid. Dubbelhartig. Niet oprecht. Deze beste man moest een beestje kopen. Stel een zondoffer. Jacob heet hij. Daar kwam hij binnen. En dan ging hij naar de priester. Dan moest hij aan de priester vertellen. Nou, Jacob, waar kom je voor? Hè? Welk offer wil je brengen? Sommige dieren waren verbonden aan een bepaald offer. Maar dat voert nu allemaal te ver. Wordt technisch. Vertellen, waar kom je voor? Nou ja, toen moest hij de zaak op. Biecht. Nou ja, zalbom hoef ik niet te vertellen wat de biecht is. Hè? Maar ik ga niet een pleidooi voeren voor de Rooms-Katholieke Kerk. Maar we zijn ergens iets kwijtgeraakt. Begrijp je wat ik bedoel? Het beleiden van. En dat er aflaten naar heel die ellende en misbruik. Allemaal mee eens. Maar dat stukje van eerlijk worden naar God toe. Eerlijk worden naar mensen toe. Dat geeft zoveel vrijheid. De Bijbel zegt dat wat in het duister is, daar heerst de duisternis over. Maar dat wat in het licht gebracht is, daar kan de duisternis niet meer over heersen. Daarom spoort de Bijbel jou en mij aan om in het licht te wandelen. Ik wandel in het licht met Jezus. En waar heeft dat mee te maken? Nou, dat ik regelmatig met mijn Heer en Heiland spreek. En zo nu en dan opruiming hou. En als je met de Heer leeft, dan voel je dat er iets ligt. Ik kan natuurlijk wel zeggen, maar joh, ik denk dat hij het wel vergeet. Maar weet je, als je zondigt, laten we eerlijk zijn. En je weet wat het is om in het licht te wandelen, dan weet je ook wat schemer is, geloof me. Als je ooit lekker hebt gegeten, dan weet je ook wat minder lekker eten is, toch? Zo simpel is het, laten we geen kiekeboe spelen. Maar zijn we nog bereid om als die Israëliet de dingen te beleiden, in het licht te brengen? En ik weet uit mijn leven, ik heb drempels moeten nemen, maar ik heb ook hele muren moeten nemen. Dingen naar mijn vrouw moeten beleiden. Ik was getrouwd, ik kende de Heer al, toen ging ik terug naar mijn moeder. Nou denk ik, kom gezellig een bakkie doen die jongen, weet je wel. Ik zeg, maar ik moet met u praten. Wij hadden vroeger, dat mag je niet doorvertellen dit hè. Maar hadden wij zo'n collecte portemonnee, weet je. Daar ging al het collecte geld in. Nou ja, tegen de tijd van ouderen, vuurwerk, maar snoep en zo. Dus af en toe zat hij goed voor. Ik dacht, nou, daar kan ik ook wel van gebruiken. Dus ik nam gewoon uit de collecte portemonnee van mijn moeder. En de Heer, die openbaarde me toen ik al getrouwd was, hè, 2,04 meter. Dat iets is waar ik door geplaagd werd in mijn denken. En ik heb mijn auto op een avond gepakt. Ik moest 1/2 uur, 3 kwartier rijden. Ik ben naar mijn moeder gegaan. Ik zei, maar ik moet iets beleiden. En toen heb ik dat collectegeld aan haar beleden. Ik ben even naar binnen gegaan. Naar de hoogpriester. Maar ik ben ook naar mijn moeder gegaan. Want dat was de persoon in kwestie. Gevolgschade. En mijn moeder was zoals altijd lief. Ach jongen. We hebben allemaal wel dingen. Ik zei, nee, maar daar gaat het nu niet om. Het moet gewoon klaar zijn nu. En weg. De duisternis mag er niet meer over. Ik wil niet meer geplaagd worden hier. En zo heb ik meer dingen. Ik kan een hele lijst noemen. Opruiming houden. En het is heerlijk om, als je eenmaal opruiming hebt gehad, om de boel ook schoon te houden. En om vrij te blijven naar God toe en mensen toe. En daar wil ik je echt toe stimuleren. Het brandoffer leert mij. Om te wandelen in het licht. Om mijn zonde af te leggen, te beleiden daar waar nodig. De rechtvaardige die valt 7 maal, maar hij staat weer op. Ik zeg altijd 3 stappen vooruit, 2 stappen achteruit. Per saldo 1 winst, geestelijke groei. Meer gelijkvormig aan het beeld van Jezus. Maar het brandoffer leert mij ook om van daaruit een leven van aanbidding te leiden. Om de Heer die plaats te geven in mijn persoonlijk leven. Maar ook in mijn huwelijk. In mijn gezin. In mijn bediening. Om hem die plaats te geven die hem toekomt, zodat alle offers ook een plek krijgen onder het nieuwe verbond in mijn leven. Mag ik nog even naar Efeze 5 gaan met je? Wil je nog even met me meebladeren? Dan sluiten we daarmee af, want het is alweer tegen 9:30. Ik hoop dat je deze dingen voor jezelf weet te plaatsen, hè? Dat je ze toe weet te passen. Dit is offerdienst. We zijn priesters onder het nieuwe verbond. Paulus schrijft, we zijn kinderen van het licht. Wandel dan als kinderen van het licht. God heeft een voorziening. Zodat we in het licht kunnen blijven wandelen. Begrijp je? In zonde vallen dat kan. Maar in zonde leven is iets anders. Ik zeg altijd, we hebben geen varkensnatuur. Maar een kattennatuur. Kijk, als een kat van de muur valt in de modder. Dan springt hij op. En hij maakt zijn eigen met zijn pootjes schoon. Hè? Dat is de natuur van dat beest. Zijn levenselement is niet de modder. Dus hij maakt zich schoon. Dat is een kattennatuur. Maar een varken, die kan je uit de modder halen. Je spuit hem af. Je hangt je slang op. En met dat je de slang ophangt. Hoe komt dat? Het is zijn natuur. Het is zijn levenselement. Nou ga ik het even samenvatten. Heel kort. Twee versen. Prachtige versen. Efeze 5. Vers 1 en 2. Schitterend. Ik heb er wel eens een stel mee getrouwd. Wees dan navolgers van God. Weet je wat er in het Grieks staat? Wees imitators van God. Zoek het maar na. Dat wil zeggen dat het beeld van de God die wij dienen zichtbaar wordt in onze wandel. Wees navolgers van God. En mooi hè. Als geliefde kinderen. Dus wij volgen niet na om geliefd te worden. Nee. Wij zijn geliefd. We zijn kind. En van daaruit worden we opgewekt tot navolging. Zie je de volgorde? Soms krijg ik nog wel eens mails en klaagzangen. Bij jou moet je altijd wat. Ik ben net onder genade, kom ik onder jouw bijbelstudie. Ik kom niet meer. Jammer, je begrijpt het niet. Ik denk dat je niet helder hebt wie je in Christus bent. Want dan hoef je daar helemaal niet voor te vrezen. Wees navolgers van God als een geliefd kind. Mijn leren, voordat ik wegging, stevig gesprek met mijn oudste zoon gehad. Heel stevig. Dat doe ik omdat hij mijn geliefde kind is. Daar vaart hij wel bij. Dat is vanavond nog niet geland, geloof me. Maar misschien morgen om 4:30 zegt hij het. Geliefde kinderen. En dan staat er zo mooi. En wandel in de liefde zoals ook Christus, de Messias, ons heeft lief gehad. En dan komt er iets moois. En zichzelf voor ons heeft overgegeven op twee manieren. Is niet zelf hoor. Als eerste als offergave en als tweede als slachtoffer. Tot een aangename geur voor God. De Heer Jezus, als hij zegt ik wil hem volgen, dan zegt hij oké, wees een navolger van hem als een geliefd kind. En wil je een bepaalde standaard hebben? Wat is de standaard van onze navolging? Dat is de standaard van Jezus. Dat is een hoge standaard. Hoe zag die navolging van hem eruit? Hoe zag het uitvoeren van de wil van de Vader eruit? Nou, zijn leven was als een offergave en als een slachtoffer. Nou, om het een beetje simpel te houden. Offergave is een onbloedig offer. En een slachtoffer, spreekt dan voor zich, slachten, is een bloedig offer. Even overgezet, de Heer Jezus, zijn leven op aarde, die 33 jaar, was een onbloedig offer. Hij was met huid en haar, naar geest, ziel en lichaam, betrokken op het doen van de wil van de Vader. Dus zijn leven in levende lijven was een offer. En het moment dat hij zijn leven aflegde, was hij slachtoffer. Was ook een offer aan zijn Vader. Dus in leven en in sterven was hij toegewijd aan de wil van de Vader. Wat zegt Paulus? Het zij dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn van Christus. En mag ik je vanuit het brandoffer tenslotte hiertoe aansporen. Laat ons leven een onbloedig offer zijn. Met andere woorden, laat ons leven gericht zijn op de toewijding aan hem, die onze toewijding meer dan waard is. En laat ons sterven niet zijn verlies, maar zijn winst. Of we een natuurlijke dood sterven, of dat we een periode tegemoet gaan, ook in Nederland, dat er vervolging komt, wie zal het zeggen? Maar laat ook ons sterven dan toewijding zijn aan hem. Het zij dat we leven, het zij dat we sterven, we zijn van Christus. En we hebben het niet van een vreemde, want er is er één ons voorgegaan, die in leven en sterven gericht was op de wil van zijn Vader. Want alles wat hij deed en doet, is allereerst om de Vader te verheerlijken. En vervolgens om Jood en heiden te laten delen in het heil. Ja, ik ben enthousiast over de Heer Jezus. Ik hoop dat het een beetje overkwam vanavond. Er is een lied dat zegt, er is niemand zoals u. Geen enkele godsdienst kan hieraan, help me eens, tippen. Amen. We hebben een unieke Heer, een unieke heiland. Zullen we hem daarvoor danken? Als er 2 of 3 onder jullie zijn, want je hebt genoeg om te danken, toch? Spreek je uit, dan zal ik afsluiten, oké? Okay? Heer Jezus, we zeggen u zo hartelijk dank dat u in de volheid van de tijd bereid was om de weg naar de aarde te gaan. Een van de meest indrukwekkende teksten, Hebreeën 10, vers 7. Vader, hier ben ik om uw wil te gaan doen. Het is een mysterie voor me, Heer. En als ik vanavond hierover spreek, dan valt er veel meer over te zeggen. Er kunnen veel diepere waarheden gedeeld worden, maar wat ik vanavond mocht doorgeven, Heer, brengt me opnieuw tot aanbidding en tot verwondering. Ik kan het niet begrijpen met mijn verstand. Maar ik wil vanavond gewoon eenvoudig tegen u zeggen, Heer Jezus, dank u wel. We willen vanavond als broeders en zusters tegen u zeggen, Heer Jezus, we hebben u lief, omdat u ons eerst heeft lief gehad. En Vader, ik vind het zo bijzonder als ik denk aan uw reddingsplan, aan uw heilsplan. Dat u zei, dat u niet zei, ik zie het allemaal wel door de vingers, zand erover, praten er niet meer over. Nee, u zei, er moet aan mijn rechtvaardige eisen voldaan worden. Ik blijf God in het redden van zondaren. En dat heeft u prachtig, indrukwekkend, uitgewerkt in en door uw Zoon Jezus. Maar u heeft uiteindelijk een doel, we hebben meerdere offers kort genoemd, dat wij vanuit dat heerlijke, diepe werk van uw Zoon een leven van aanbidding gaan leiden. Heer, help ons daarbij. Om niet alleen te bidden, ook dat, maar vooral om te aanbidden, vrijwillig. Vanuit ons hart, vanuit de volheid van ons gemoed, u die plaats te geven in ons leven, die u toekomt, om wie u bent. Heer, help ons om dat te begrijpen. En vul ons hart met deze heerlijke waarheden. Zodat wij een leven van aanbidding gaan leiden. En dat soms in de gebrokenheid van ons bestaan. Heere God, we zijn dankbaar. Voor wat we vanavond mochten overdenken. Ik dank u voor elke broeder, elke zuster die hier is. En ik bid u, Heer, geef ons openbaringskennis. Dat we het niet alleen in ons verstand opslaan, in ons denken, maar dat het echt zakt in ons hart. En dat we de vertaalslag kunnen maken naar de praktijk van ons leven. Om vervolgens ook tot zegen te zijn voor anderen. Heer, ik vertrouw dat aan u toe. Ook mezelf. Ik wil dit ook dieper verstaan, Heer. En dieper doorleven, ervaren, beleven. U bent de levende Heer. Werk het uit in ons hart. En geef ons honger en dorst. Naar de volgende avond, Heer. Naar de biddend verwachtingsvol naartoe komen. En dat we hier mogen ontvangen. Mogen genieten. Mogen bewonderen en aanbidden. U, uw hart. Dat begint hier. En dat gaat door tot in de eeuwigheid. Geprezen zij uw heerlijke naam. Amen. Amen. We gaan nog een lied zingen, neem ik aan. En onthoud dit, hè. We gaan volgende keer weer een stapje verder. Maar hoe dieper je het heiligdom binnengaat, hoe rijker het wordt. En onthoud ook dit. De gemiddelde Israëliet, die kwam niet verder dan een brandofferaltaar. Dat moet je echt vasthouden voor de volgende keer. Dus hier stopte het leven van de Israëliet. En dit gebied was voor priesters en hogepriester. En waar zijn wij nou voor bestemd? Om hier te leven? Nee, wij zijn bestemd om hier te leven. En dat is zo interessant. Want nu, na vanavond, gaat het niet meer over onbekeerde mensen, ongelovige mensen. Het gaat na vanavond alleen maar over een priestervolk. En daar wil ik je echt in meenemen. Dat je dat bewust wordt en je ook eigen gaat maken. Het is de moeite waard.
Amen. We zingen als laatste het lied Gloria God. En misschien kunnen we dat met elkaar staan doen.
Heer,
Spreek van liefde, vervul ons met glorie. Heilig en vrij, alle tranen voorbij. Eeuwig vreugde voor God, lof aanbidding. Waarig het Lam, waarig het Lam. Over in haar zal hij zijn, over zond en dood en pijn. Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is. Hij is de hoogste Heer. Glorie aan God. Glorie aan God. Glorie aan God. Glorie aan God.
Ja, Heer, alle glorie, alle eer komt U toe. Waardig het Lam. Heer, dank U wel voor wat U gesproken heeft tot onze harten vanavond. En het is zo bijzonder, Heer. Elke keer als Uw woord weer uitgaat, dan doet het iets van binnen. Heer, dank U wel dat U op die manier met ons bezig bent. Heer, dat U ons recht op wil zetten. En dat U ons steeds meer op Uw geliefde Zoon Jezus wil laten lijken. En U noemt ons Uw geliefde kinderen, Heer. Dank U wel daarvoor dat we daarmee mee naar huis mogen gaan, Heer. Ja, de Heer gaf mij ook een beeld. Ons hart is een akker waarop gezaaid wordt. En vanavond is er heel veel gezegd. En ik zag als het ware een laag water op droge grond staan. En ik denk dat de Heer daarmee wil zeggen dat we het woord wat vanavond gebracht is rustig in moeten laten werken op ons hart. En ik bid ook, Heer, dat U het wil duidelijk maken. Verder duidelijk wil maken wat U met ons leven wil. Heer, en ik denk het allerbelangrijkste is dat we vanavond zeggen, Heer, ik ben van U. U bent niet alleen gestorven voor mijn zonde. U wilde dat wij zelf bij U kwamen. Heer, en dat willen we vanavond ook zeggen. Dat wil ik te zeggen. Ik ben van U, Heer. En ik wil bij U komen. Met heel mijn leven. Laat zo misschien deuren die nog gesloten zijn in je hart open gaan. En laat God daar binnenkomen. In Jezus' naam. Wel thuis. Amen. Amen. Amen.